Ja, daar zijn we weer met de voorzet. Ja, als je het goed hebt gehoord, dan hebben we een nieuw tuintje. We hebben even weer wat vernieuwing gedaan, want we zijn even lange tijd afwezig geweest. Door wintersportperikelen en ook door de feestdagen. Maar vandaag zijn we er weer. En tegenover mij zit Pieter in het groen.
Goedenavond.
Dag Pieter.
Ja, fijn om hier weer terug te zijn, Richard. Ja. En weer in Nederland te zijn, om het zo maar te zeggen.
Ja, we gaan zo meteen met elkaar in gesprek. Dat is alweer bijna een jaar geleden, denk ik, dat we elkaar gesproken hebben.
Iets meer dan een jaar, denk ik.
Ja, iets meer dan een jaar. Dus we hebben nogal wat dingen met elkaar te bespreken. En dat gaan we doen.
Leuk!
Ja. Hoe is het?
Ja, goed. Ja? Aan de ene kant goed, aan de andere kant nog steeds wachten op een nieuwe uitdaging.
Ja.
Maar verder is alles goed.
Ja, want leg eens uit.
Ja, kijk, ik wil het liefst natuurlijk in het buitenland werken. Bij een club die ambities heeft. En dat valt soms niet mee.
Nee. Dus dat betekent veel lobbyen, denk ik. Hè?
Ja, eerst veel geprobeerd via agenten. Alleen dan ben je afhankelijk van derden die je soms niet kent. Ja. Of die meer belang hebben bij het onderbrengen van spelers.
Ja.
Dan trainers. En daarnaast de juiste contacten natuurlijk. De beslissingmakers.
Mm-hmm.
Zoeken, vinden, in gesprek komen. En dan uiteindelijk zorgen dat je het wordt.
Ja, want je bent nou, hoe lang ben je nu al hier? Weer in Nederland?
Ik ben nu een kleine 3 weken ben ik hier.
Ja. Oké. En ja, ik zag ook al dingen op Facebook voorbij komen en op LinkedIn. PG Coaching?
Ja, ik ben net 2020 ben ik PG Coaching begonnen. Was toen corona. Is een bedrijf begonnen dat ik spelers begeleid,
ja.
Spelers kan trainen, trainers opleid, trainers kan helpen. En organisaties, voetbalclubs proberen in hun strategie, in hun manier van denken, te kijken of dat de organisatie nog succesvol is en kan blijven.
Ja, en want ik zag ook al wel wat spelers voorbij komen, mooie profielen van spelers.
Nou kijk, ik heb in de tijd dat ik trainer ben geweest en nog eigenlijk ben, heb ik bij Red Bull gewerkt en bij El Arabi onder andere.
Ja.
En daar zijn door de wijze van opleiden of zelf hoofdcoach zijn geweest van onder 23, onder 19, heb ik met spelers mogen werken die een nationale team spelen.
Ja.
Dus dat zijn er op dit moment 11 in Ghana en 10 in Qatar.
Ja.
Dus dat zijn er 21 in totaal.
Dat is nogal, hè?
Dat zijn er een aantal.
Dus zijn er nu ook spelers bij geweest die dus afgelopen december, ja, november, december op het WK gespeeld hebben?
Ja, Abdelaziz Hatem heeft gespeeld voor Qatar en Houghi Boualam. Daar heb ik mee gewerkt in Qatar. En voor Ghana heeft Laurens Ziggy Atti, de goalkeeper, die in de goal stond, heeft bij ons gezeten. En Abdul Fatou Isaka.
Het zijn allemaal wel moeilijke namen, Pieter.
Ja, die speelt op dit moment ook bij Sporting Portugal in Portugal. Ja, is nog jonger als 20 jaar. En die mocht, helaas heeft hij niet gespeeld volgens mij op Ghana. Dus die zaten er allemaal bij. En helaas een aantal spelers bij Ghana die niet gekozen werden. Zoals Joseph Pansel die bij Genk speelt, die bovenaan staat. Laatste wedstrijd scoorde hij 2 keer tegen Club Brugge. Die is niet gekozen.
Oké. Okay.
Maar
goed, die was wel een potentieel international.
Ja, dat was een potentieel international. Alleen in die landen heb je te maken natuurlijk met belangenbehartigingen van agenten die rondom dat nationale team rondlopen.
Ja.
Dat is eigenlijk het laatste. Maar die jongen had eigenlijk daar moeten zijn. Dat is echt een hele goede speler en dat laat hij ook wekelijks in België zien.
Ja, nou mooi.
Ja.
Dus je bent aan het kijken of je spelers op internationaal niveau kunt begeleiden, trainen. Maar daarnaast...
Mijn kracht ligt in een organisatie neerzetten. En te zorgen dat die voetbalvisie kan worden uitgevoerd en verbeterd. Ja, en daar is opleiden een deel van. Dus opleiden is eigenlijk voor veel clubs de slagader. Alleen je moet dat wel goed doen. En je moet dat op de juiste wijze doen met de juiste mensen.
Mm-hmm.
Ja, dan kun je altijd opleiden. Alleen, ja, er hangt zoveel omheen. De scouting die je moet neerzetten, de juiste spelers aantrekken, de balans van internationale spelers en gewoon nationale spelers moet in verhouding blijven. Dat je je clubcultuur en je clubidentiteit blijft behouden. Ja, daar zit zoveel bij kijken. En ik heb het geluk gehad dat ik dat heb mogen doen bij een aantal clubs en de ervaring die ik daarin heb opgestoken. Mm-hmm. En die wil ik graag eigenlijk weer bij een club laten zien.
Ja, nou, hopen dat gaat lukken.
Daar zijn we op aan het wachten, ja. Er zijn wel enkele...
Ja, ik neem aan dat je niet voor niks in Nederland bent.
Nee, er zijn ook wel enkele dingen gepasseerd. Ja. Maar ja, kijk, het moet wel een uitdaging zijn. Ja. Het moet wel voor mij op een niveau zijn waarin ik zeg van hier kunnen we succes behalen. Want dat is uiteindelijk ook mijn passie in de voetbal.
Ja, nou mooi.
Ja, en daarvoor ben ik ook weer in Nederland. Dus iets makkelijker communiceren als in Ghana.
Ja. Ja, want daar kom je nu direct van aan. Hè, van
Ghana. Ja, klopt.
Je hebt natuurlijk in Qatar gewerkt. Daar hebben we het in onze podcast vorig jaar ook over gehad. In onze aflevering. Daar hebben we het uitvoerig over gehad. Hoe heb jij dat beleefd, het WK? Wetende wat daar, hè? Want je hebt daar gewoond, je hebt daar gewerkt. Mogelijk heb je wel mensen voorbij zien komen op televisie waar je zegt van nou, daar heb ik ook nog mee gewerkt.
Ik heb er met twee ogen naar gekeken. Enerzijds de organisatie die zij neer hebben gezet.
Ja.
De stadions, waar ik denk dat ze het vrij behoorlijk hebben gedaan in een korte tijd. Of eigenlijk misschien wel geweldig in een korte tijd. En aan een andere kant... als ik dan kijk naar de supporters, en er zijn er maar 1500 uit Nederland.
Ja.
En ik zie er 30.000 uit Argentinië en Mexico en Brazilië.
Dat heeft me wel verbaasd.
Dat verbaast mij dus ook. Want dan denk ik van, hoe kan het nou zijn dat Nederland iets van, geloof 5.000, 6.000 euro moet betalen.
Ja.
En dat daar dan zoveel, ook nog Marokkanen die er ook 40.000 waren.
Heel veel.
Waarvan misschien 20.000 die daar als expert leven. Dus dat zou kunnen. Maar dan komen er nog 20.000 uit Marokko.
Nou, ik ken persoonlijk een aantal mensen van Marokkaanse afkomst die gewoon vanuit Nederland, zelfs vanuit Tilburg, naar Qatar zijn geweest om wedstrijden te kijken.
Ja, maar dan vraag ik me dus af van waarom kan dat wel? En kunnen de Nederlandse of de Fransen of de Engelsen kunnen dat dan niet? Mm-hmm. Kijk, ik weet Qatar, en dat heb ik een aantal jaar geleden geroepen, ook in een interview toen ze mij vroegen om de WK. Het grootste probleem van het land is dat het anders reageert. Ze zijn daar geen geweld gewend.
Nee.
Dus grote groepen die daar komen, die moet je in bedwang houden. En ja, dat moet je op een hele strategische manier doen. Je moet met mensen vaak van een grapje doen en dan is het alweer gesust. En hun zijn dat niet gewend, omdat ze vaak alles heel radicaal willen oplossen in hun cultuur. Er is ook geen misdaad, wat ik de vorige keer heb gezegd. Er is geen criminaliteit. Dus dan word je met dingen geconfronteerd waar je nooit zelf mee te maken hebt gehad. En dat was natuurlijk hun grootste uitdaging. Ja. En misschien hebben ze gekozen van, ja, laten we er maar weinig komen.
Ja, dan hebben we het makkelijkst te organiseren.
Hebben we het in controle.
Ja.
En dat denk ik een beetje, en dat vind ik een beetje jammer, omdat ik daardoor mis de tienduizenden Nederlanders die daar niet kunnen zijn, de tienduizenden Fransen die daar niet kunnen zijn, om het zo maar te zeggen.
Nou was het natuurlijk ook wel een heel rare tijd, hè? Laten we even vooropstellen. Hè? Het was natuurlijk eind van het jaar. Tegen de feestdagen aan. Normaal is een WK of een EK altijd in een zomerperiode. Koppelen mensen daar een zomervakantie aan vast. Dus het is altijd wel... Nou, dus natuurlijk ook wel dat speelt natuurlijk ook wel mee, denk ik.
Ik denk het lastigste voor de coaches was dat. Ik bedoel, er is geen voorbereiding. Ze kunnen niet even 3-4 weken met een aantal wedstrijden dat toernooi ingaan.
Nee.
Buiten het land zelf, wat al een jaar in voorbereiding was. Wat misschien te veel druk heeft gebracht op de spelers, denk ik. Dus... al met al niet de ideale situatie om te beginnen. Maar ik heb wel hele goede wedstrijden gezien.
Ja.
Ik wil dat even terzijde even zeggen. Want ik heb ook hele slechte scheidsrechters gezien.
Scheidsrechters of wedstrijden?
Hele slechte scheidsrechters, maar goede wedstrijden.
Ja. Ja. Wat vond jij nou de beste wedstrijd?
Op zich, de finale was natuurlijk geweldig.
Ja.
Saudi-Arabië, die eerste wedstrijd, die heel verrassend uit de startblokken kwam op een bepaalde techniek die ze speelden.
Ja.
Had ik ook wel verwacht, want ik heb de trainer van Saudi-Arabië best wel hoog zitten.
Mm-hmm.
Die is toen destijds met Zambia en met Ivorcus heeft hij de Afrika Cup gewonnen. Ja. Dat doe je niet zomaar.
Nee.
Even kijken. Spanje speelde bijzonder goed, maar ging eruit. Ik geloof dat de trainer van Marokko ook heeft gezegd dat hij Spanje een van de betere teams vond. En qua voetbal het beste vond spelen.
Ja.
Wel leuk, want de trainer van Marokko die heeft dezelfde cursus als ik gedaan voor het pro-diploma in Qatar. De klas na mij. En die mag wel op een WK coach zijn. En ik mag helaas geen hoofdcoach zijn hier in Europa. Dus dat is wel een beetje vreemd.
Bijzonder.
Dat zijn andere zaken. Maar ik vond Duitsland niet slecht spelen. Maar had eigenlijk op cruciale momenten pech dat ze geen spits hadden.
Ja.
En dat ze achterin niet zo sterk waren als de jaren daarvoor. Ik vond Canada en Amerika verrassend spelen. Maar ja, als je die competities in de gaten houdt, dan is het daar altijd heel hoog tempo. En laten toch steken vallen om die ja, met ervaring, met raffinesse, met details te maken hebben. Ik vond Mexico ook wel aardig spelen.
Ja.
Ja, en ik vond in principe Nederland niet het niveau halen wat wij in Nederland gewend zijn.
Nee, maar goed, wat ik wel vond is de wedstrijd Nederland-Argentinië. Toch met fases Argentinië toch de wil op weten te leggen. Wat me overigens wel verbaasd is dat je dan na de verlenging eigenlijk weer in de inzaak en de strategie gaat. Waarbij je eigenlijk had moeten zeggen van, we gaan door waar we gebleven waren. Dan hadden we misschien ook een kans gehad.
Ik vind het altijd moeilijk te zeggen omdat je er niet bij bent geweest. Ik zou dat als neutrale toeschouwer ook zeggen, maar luister erop en erover. Je weet niet of spelers moe waren, of spelers zelf hebben gekozen, of de trainer hebben gekozen van, we doen het even weer op adem komen en dan weer gas geven.
Ja, dat zou kunnen.
Maar helaas nam Argentinië het heft over.
Ja.
En zaten zij eigenlijk een beetje in de zetel van, wij gaan die goal maken in plaats van Nederland.
Ja, ja.
Ja, en dan is het een lot en een loterij.
Ja, maar de finale was overigens wel een mooie wedstrijd, hè?
Ja, die was geweldig. Dat is echt een van de, ik denk, van de laatste jaren wel een van de topwedstrijden geweest die ik gezien heb in finales.
Ja, nou, waarvan akte.
Dank je.
Dat was de WK. Maar we hadden het net nog wel even over Qatar, want jij zei net, toen wij net een kop koffie zaten te drinken. Je hebt dus bij Al Arabi Sport getraind. En je zei, die staan afgelopen zondag bovenaan in de Qatar Star League.
Ja, klopt. Die stonden in de Qatar Star League bovenaan. En dat was, ik heb het toevallig van de week berekend. Dat staat ook op mijn LinkedIn. Ik ben daar in 2017 teruggevraagd om de club weer te herstructureren en te zorgen dat ze weer succesvol zouden zijn. Toen ben ik heb ik een programma gemaakt met de mensen rondom me heen om de road to 2022 richting de World Cup.
Ja.
En inmiddels zitten daar in de selectie, zag ik, 17 spelers. En dat is 49% van de selectie.
Ja.
En het eerste elftal stond afgelopen zondag nog bovenaan. Ze hebben maandag tegen El Sadd helaas verloren. Maar dat wil dus wel zeggen dat dat je succes kunt hebben met jeugdopleidingen en met de juiste mensen bijkopen bij het eerste elftal.
Ja. Nou.
Dus ja, dat zijn...
Dat is wel mooi, hè? Toch?
Ja, dat zijn geweldige dingen, vind ik zelf. Maar daar doe je het ook voor.
Ja, zo is het.
Nou. Ja, precies.
En dan moet je kijken of je dat bij een andere organisatie ook voor elkaar kunt krijgen.
Nou, dat voor elkaar krijgen is niet zo moeilijk. Want
dat je aan de gang mag.
Precies. De opportunity die moet komen, zeg ik altijd maar. De rest is er wel. Alleen het moet wel een club zijn die dat ook kan waarmaken. Ik bedoel, er zijn genoeg clubs, met alle respect. Maar die hebben de mogelijkheden niet om spelers te halen. Die hebben de mogelijkheden niet om kleine dingen te veranderen. Eén, qua cultuur, omdat ze dat niet willen. Twee, qua structuur. En drie, omdat ze het financieel niet kunnen. Ja, en daar merk ik wel, bij de clubs die ik gewerkt heb, zou dat dan tegenvallen. Want dan ga je jezelf irriteren. Of je gaat, omdat je dat niet kunt bereiken, wat je wel hebt bereikt bij de clubs waar je kan werken. Ja. En dat kun je ook niemand aandoen, want dan ben je eigenlijk een slachtoffer van jezelf ten opzichte van de mensen die je moet aansturen. Dat is niks voor mij.
Nee. Hey, Pieter, we gaan even naar de Eredivisie.
Ja.
Je bent dus in Nederland. Ik neem aan dat je de klassieker ook gezien hebt.
Ik heb de klassieker ook gezien, ja.
Nou, dan gaan we heel even naar een fragmentje luisteren. En dan wil ik daarna even bij jou, even een wil daar even op doorpraten, even een fragmentje.
Ja, Steven, de man van de week. Dat besef je zelf inmiddels ook wel, hè? Of al langer.
Ja, dat besefte ik wel, ja. De media heeft het lekker aangewakkerd.
Hoe bedoel je dat?
In allerlei berichtgeving. Ik heb hele verstandige mensen aan het woord gehoord. Onze trainer, de trainer van Feyenoord. Met verstandige woorden. Maar ik heb ook hele domme mensen aan het woord gehoord.
Nou, vertel.
En dan bedoel ik bijvoorbeeld een René van der Gijp. Dan begin ik met de domste eigenlijk. De dingen die hij zegt in de uitzending. Een algemeen dagblad. Waar denk ik hele verstandige mensen werken. Ook mensen met kinderen, gezin. Die het verstandig vinden om een foto van mij in een Ajax-shirt schreeuwend op de cover te doen. Zou dat helpen, denk je, richting alle mensen die cover zien? Helemaal in Rotterdam. Dus deze week heeft wel impact gehad op mij, maar ook op mijn familie. En ik denk dat media, en vooral zulke mensen met zo'n groot bereik, wel moeten nadenken voordat ze wat zeggen.
Het interview gaf toch, neem ik aan, naar België.
Ja, mijn zoon belde mij op. Hij zegt, pa, hij zegt, Berghuis, die noemde jou dom. Hij zat er niet ver naast, hè? Ik zei, nou, dat weet u nog niet zo net, zei ik tegen hem.
Ja.
Ik heb het niet begrepen.
Maar ik heb gelijk ook de perschef van Ajax gecontact. Ik heb de manager van Berghuis. Ja. Ik vroeg me af, waar ging het nou precies om?
Weet ik niet.
En die konden het enige wat René gezegd heeft, dat en dat was niet spat. Ik zou hem niet meenemen.
Nee, maar ik zou hem ook niet opstellen.
Nee, toen heb ik nog gezegd, als hij wissel zit, moet je hem niet meenemen.
Nee, meenemen. Laten we even gaan luisteren wat jij zei. Volgens mij, hier zou het om moeten kunnen gaan, ik weet het niet, maar...
Ik las ergens dat er opgeroepen werd om dartspijlen mee te nemen.
Nee.
En toen schreef er een onder, dan kan je beter Barney uitnodigen. Ja, er werd opgeroepen dartspijlen mee te nemen.
Ja, maar het is ook heel gek.
Het wordt ons steeds gekker.
Dat is toch niet goed.
Dartspijlen.
Ik zou hem wel thuis laten.
Ja?
Nee.
Ja, ben je van hoop gezeik af. Je haalt de angel eruit. Lach aan. Fijn dat ze allerbeste speler en aanvoerder is naar Ajax gegaan. Dat lag behoorlijk gevoelig. Als iemand dan elke keer tot elk doelpunt dat embleem staat te kussen. En hij is ook geen beslisser. Ja, tegen RKC.
Ja, dit zou...
Ik had hem niet opgesteld. Ik zou, als ik Ajax was... Nou, kijk... Ik word helemaal moe van dat. Maar die weer daar, Bessie weer links. Geef die Kudus en die Brobby nou even de tijd. Mm. Laat die nou lekker dicht bij elkaar spelen. Haal die Tadis er even voorlopig uit eerst komende weken. Want het ziet er ook niet uit.
Nee.
Laat nou lekker die Bergwijn op die positie spelen. Is zijn positie. Maar waar ik het over wil hebben. Kijk, die Berghuis had het...
Ja, dat was even een lang fragment. Maar ik vond het toch wel, wel mooi om dat even... Ja, erbij te pakken. Allereerst hoorden we Steven Berghuis. Wat hoorde jij en hoe kijk jij daarna als trainer?
Nou, ik heb het van de week gehoord. Ik moet zeggen dat de manier waarop hij het verwoordde, vond ik heel knap.
Ja, zeker.
Ik vond dat hij dingen zei die vanuit zijn visie werden gegeven. Mm-hmm. Dus met name zijn familie. Zijn oma werd er ook, had er ook last van, was bezorgd om hem. Dat is normaal, om het zo maar te zeggen. Zeker als je dat soort berichten krijgt, dat je oma ook met angst op de bank zit, om het zo maar te zeggen. Kijk, aan de ene kant is natuurlijk de invloed van sociale media, die was er 20 jaar geleden niet. Kijk, want ik heb Willem van Hanegem iets horen zeggen. Cruijff is van Ajax naar Feyenoord gegaan en heeft er nooit last van gehad. Hij heeft gewoon gevoetbald, om het zo maar te zeggen.
Wim Jansen,
inderdaad. Nou ja, die had dan wel de sneeuwbal op zijn hoofd gekregen. Maar...
Als het niet gesneeuwd had, had hij waarschijnlijk geen sneeuwbal op zijn hoofd gekregen.
Nee, precies. Maar ik bedoel van, nu heeft social media zoveel invloed op een klein dingetje.
Ja.
Dat ook al hou je er geen rekening mee, er zijn toch 100.000 reacties die mensen lopen op te fokken. En dan wordt het alleen maar bijna een bom die staat te ontploffen.
Ja.
Dus ik vind dat meer een gevaar. Dus in die zin denk ik dat hij met betrekking tot het AD... of het programma waarin René van der Gijp en vader Johan Derksen zit... die hem toch wel weer een beetje beschermde, René. Mm-hmm. Vind ik niet nodig, want dat kan hij zelf wel. Vind ik wel dat ze rekening moeten houden met wat ze zeggen. Ik denk dat we in een totaal andere tijd leven als 20, 25 jaar geleden. En de dingen die zij zeggen... daar kijken heel veel mensen naar. Mensen zijn op dit moment ook minder tevreden in het leven. Proberen iedereen de schuld te geven, behalve zichzelf.
Mm-hmm.
Dus dan weet je dat meningen heel snel tot irritatie of zelfs geweld kunnen gaan leiden. Kijk naar volgens mij heb ik begrepen dat er hier heel veel politici bedreigd zijn het afgelopen jaar.
Ja.
ook door eigenlijk dingen van die je denkt van ja, dat kan helemaal niet.
Ja, alleen al feitelijk, omdat ze hun mening...
Ja, precies. Omdat ze een standpunt van hun partij verdedigen of omdat ze iets vinden.
En hoef je het niet mee eens te zijn.
Nee, maar tegenwoordig... Vroeger wisten we eigenlijk niks van de politiek.
Nee.
Kwam het ook nooit op televisie. Alleen
ja, Den Haag vandaag.
Ja, en wanneer
een ferry mengelen.
Ja, en wanneer ze beslissingen genomen hadden. Maar nu zit je helemaal in die discussie tegen elkaar. En ja, dat is ook een vak apart waarin... zelfs in Engeland gaat dat nog harder tegen elkaar. En waar mensen hier dat niet gewend zijn. En dan gaan ze zich ermee bemoeien. En dan vinden ze iemand die wat dingen zegt, vinden ze al vaak... daar zijn ze het niet mee eens. Ja. Dus dan gaan ze ook hun meningen vertellen of zelfs hun agressie tegen doen. Ja. Dus ik vind... Berghuis heeft terecht, want het is gebeurd. Het is zijn beleving, het is zijn visie. Ja. En het programma René van der Grijp en Johan Derksen... Ja, kijk, je moet ook kijken wat voor programma het is. Die roepen dingen. En ik geloof dat Marco van Basten dat ook een aantal jaren geleden gezegd heeft. Dat ze moeten beseffen dat wat zij zeggen... wordt door sommige mensen heel zwaar op de weegschaal gelegd.
Ja, in dit geval, en ik heb die uitzending gezien... quote die iemand of quote die iets wat door een ander verwoord is. Dus dat quote die. Dat ging over die dartspijlen. Dat kwam niet uit zijn mond. Maar hij benoemt wel iemand die dat gezegd heeft. Ik snap inderdaad dat Berghuis dat heel vervelend vond. Aan de andere kant, hij zegt, hè, Van der Gijp, je zegt, ik had het niet opgesteld.
Ja, maar dat vind ik...
Dat vind ik,
het is zijn baan. Hij krijgt daarvoor betaald. En hij moet gewoon...
Buiten dat. Daar staat ook nog een hele organisatie achter. Die moeten punten pakken.
Precies.
En dan moet die speler misschien gewoon spelen om te zorgen dat die punten gepakt worden.
Ja, kijk, ik vind René zegt natuurlijk ook een paar dingen uit irritatie. Dat hij hem niet zo goed vindt en dat hij tegen RKC en Volendam kan scoren. Mm-hmm. Kijk, Berghuis is gewoon een hele goede voetballer.
Ja.
En die heeft met dingen te maken gehad omdat hij die overstap te maken heeft gehad. Wat ik net al heb gezegd, daardoor social media wordt dat alleen maar erger. Dus ik vind dat René ook had kunnen zeggen van, ja, sorry, dat had ik misschien niet moeten zeggen.
Ja.
Dan was de kous ook afgedaan. Of sorry, ik was een beetje dom, zoals iemand anders wel eens een keer heeft gezegd.
Ja.
Dus ik vind dat Berghuis misschien alleen maar hun tot besef wil geven van, luister,
let op
weet je wat je teweeg brengt. Ja. Kijk, ik heb ze ook wel eens dingen over voetballers horen zeggen. En wat dat betreft moet ik zeggen dat Roberto Baggio, daar heb ik laatst een stukje van gezien. En die zei van, ik ga als analist niet in de studio zitten om over spelers, collega's te praten.
Ja.
Maar nu hoor ik collega's die zelf geen man konden voorbijdribbelen, zelf nog geen pion, ook negatief reageren over spelers die nu lopen te voetballen.
Ja, dat is ook wel zo.
En
bijzonder.
Ik denk dat er zijn heel veel goede analisten die de niet persoonlijk maken.
Ja.
En ik denk ook dat, kijk, een speler kan slecht spelen. In Engeland vind ik dat altijd netjes dat er niet te persoonlijk mag gekraakt worden op een speler. En ik vind dat in Nederland iets positiever mag.
Ja, je moet hem op zijn handelen.
Ja, precies.
Beoordelen.
Precies. Kijk, we hebben een keeper gehad bij Emmen. En die werd in het programma waar we het net over gehad ook helemaal afgemaakt.
Ja.
En ik denk dat je eigenlijk misschien wel de jongen zijn baan hebt afgenomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Terwijl die jongen, ja, die kan ook fouten maken, zoals we allemaal fouten maken.
Zo maakte hij hem... Afgelopen zaterdag vond ik hem ook niet heel gebijsterd goed erbij zitten.
Nee, precies. Dus ik vind dat Harry Vermeegen vroeger het altijd op een positieve manier bracht. Had minder verstand van voetbal.
Ja.
Maar daardoor ging je ook meer van de speler houden.
Ja.
Omdat je hem op een andere manier leren kennen. Ja. En tegenwoordig is het allemaal maar analistisch. Analistisch, om het zo maar te zeggen. En ja, soms moet je dingen ook gewoon even laten gaan. Want iedereen heeft wel die wedstrijd gehad. Johan Derksen heeft ook van die wedstrijden gehad in zijn carrière. Dus.
Ja, wat meer denk ik ook, want misschien wel.
Ja, kijk, ik ga niks over Johanse voetbal kennis of kunde zeggen.
Nou,
maar,
ik heb zijn boek gelezen, dus het is...
Maar ik bedoel, van ook dat weer was een andere tijd, weet je niet? Dus je moet alles een beetje in perspectief houden.
Ja, en maar Van der Gijp, die zei ook nog wel iets moois daarachteraan. Hadden we het in ons voorgesprek net ook nog over. Hij zegt, laat Kudus nou eens staan. Zet Bergwijn nou eens gewoon op zijn plek waar hij thuis hoort. Misschien moet je Tadić eens een keer. Structuur bij Ajax.
Kijk, structuur is altijd belangrijk. En de trainer of de directie, die bepalen dat. En als je zelf gevoetbald hebt, dan weet je dat een trainer een bepaalde visie heeft.
Ja.
Die zal niet altijd meteen werken. Er zijn processen. Processen van verantwoordelijkheden en je taak uitvoeren.
Ja.
Dat is een leerproces. Met name je taak uitvoeren. Hoe doe je dat? In welke formatie doe je dat? Nou, daar kun je alleen maar... wat heel veel trainers wel doen, is gewoon voor een keuze gaan. En zeggen van, luister, jij gaat daar spelen en daar gaan we mee aan de slag.
Ja.
Maar als je elke keer, als er iets in het elftal niet klopt, gaat wijzigen...
Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk, hè?
Ja, dan heel voorzichtig zeg ik dan altijd van, ja, dan heb je met een assistenttrainer te maken die nu in één keer hoofdtrainer is.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dat is een totaal ander vak. Daarin moet je ervaring hebben, beslissingen nemen en consequent zijn en duidelijk zijn.
En duidelijk, ja.
En kijk, als iemand, een oudere speler, niet tot spelen komt, ja, dan moet je daar in een goed gesprek met hem over hebben. Daar kan hij het niet mee eens zijn, daar kan hij misschien helemaal niet leuk vinden.
Kan hij boos worden.
Maar dat hoort erbij.
Ja.
Alleen je moet wel eerlijk zijn.
Ja.
En dan nogmaals, dat als je eerlijk bent en oprecht naar dat soort dingen en consequent, dan zal je makkelijker geaccepteerd worden door de groep als dat je... Ja, de ene keer Brombie in de spits, de andere keer Kudus in de spits. Dan Conceição weer erin, dan weer een ander erin. Dat ja, is... dat werkt bij geen één club.
Nee, dat werkt niet. Ook dat werkt bij geen één club. Zelfs op amateurniveau niet.
Nee.
Zelfs, terwijl je daar soms wel eens meer moet wijzigen door omstandigheden. Maar zelfs daar zie je dat terug, dat niet altijd te goede komt van de kwaliteit.
Nee, spelers hebben duidelijkheid nodig. Ja. Ja. Kijk, en als iemand invalt en die doet het een keer goed... Dat wil niet zeggen dat je gelijk hem de volgende wedstrijd laat starten, omdat die andere die begonnen is het slecht heeft gedaan. Misschien is zijn rol binnen het team
anders.
Gewoon een andere rol, waardoor wel het team beter draait.
Ja. Hey, we gaan even. Nou, we hebben het nu even over Ajax gehad, we hadden het even Berghuis gehad, hè, dus even over sociale media. Dat het impact heeft op een speler en dat het een grote impact kan hebben. We hebben het over structuur gehad. We gaan eens even naar onze vriend Smiley luisteren, want die heeft die wedstrijd natuurlijk ook gezien. En Smiley heeft natuurlijk altijd een mooie samenvatting van die wedstrijd. En misschien zit daar ook nog wel een boodschap in.
Leuk, ik ben benieuwd.
Ja, we gaan eens even luisteren naar de analyse van Smiley.
De analyse van Smiley.
En dit is Smiley met een analyse van de wedstrijd Feyenoord tegen Ajax. De traditionele klassieker, gespeeld afgelopen zondagmiddag om 2:30 in de Kuip te Rotterdam. De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Serdar Gözübük. De klassieker stond altijd op het programma. Alleen in 2019-2020 werd het duel in Rotterdam vanwege corona niet gespeeld. De 65 edities leverden 19 zegens op voor Feyenoord en 24 voor Ajax. Vorig seizoen werd het 0-2 voor Ajax. Door een goal van Tadic en een eigen doelpunt van Senesi. De laatste thuiszege was in januari 2019. Toen werd het 6-2. Koploper Feyenoord staat 5 punten voor op Ajax dat derde staat. Feyenoord verloor alleen tegen PSV. In de laatste 5 duels speelde Ajax 11 punten. De laatste zege van Ajax dateert van 22 oktober. 1-4 winst bij RKC Waalwijk. Tijdens de klassieker kan er van alles gebeuren. Dat heeft het verleden ook wel uitgewezen. Feyenoord is er niet in geslaagd om ondanks een vooral voor de rust groot evenwicht van Ajax te winnen. De klassieker eindigde in 1-1 gelijkspel. Feyenoord domineerde in de beginfase, drong Ajax ver terug en kwam bij een corner in de 12e minuut bijna op 1-0. Even later leek Jurriën Timber de bal in de 16e minuut in eigen doel te schieten. Met Geronimo Rulli voorkwam dat met een knappe reflex. Het lang onzichtbare Ajax kreeg na een half uur 2 kansen binnen 1 minuut. Mohamed Kudus kopte uit de voorzet van Kelvin Bessie naast. En Timber drong Justin Bailo tot een redding met een inzet van dichtbij. In de 34e minuut komt Feyenoord verdiend op voorsprong. Na balverlies van Steven Berghuis en een prima voorzetting van Quincy Hartman pegelde Igor Paxayo de bal prachtig in de verre hoek. Vlak voor de rust alsnog een grote kans voor Ajax. Francesco Conceição struikelt over zijn eigen voeten. Vervolgens gaat de vlag omhoog. Buitenspel van Kudus die de voorzet gaf. Net na de pauze was Feyenoord dicht bij de 2-0. Danilo Pereira da Silva schoot in de 50e minuut rakelings naast. Feyenoord bleef de gevaarlijkste ploeg. Sebastian Szymanski schoot in de 53e minuut tegen de rug van Edson Alvarez en de pegel van Orkun Kukcu vloog hoog over. En dus kon Ajax blijven hopen. Bailo voorkwam dat Kudus scoorde en Hartman haalde een inzet van Kudus van de lijn. De 1-1 in de 71e minuut was een kopbal van Davy Klaassen, die via het been van Mats Wiever binnenrolde. De slotfase was vooral ruw en rommelig. Het bleef ondanks een enorme kans van Santiago Jiménez kort voor het einde 1-1. En met die remise bleef Ajax voor het zesde duel op rij zonder overwinning. Het gat van 5 punten blijft onveranderd.
De analyse van Smalley.
Ja, dat was weer een zeer uitvoerige analyse van onze vriend Smalley. Wat hoorde jij? Ja, als je de wedstrijd gezien hebt, hij vertelde wel, en ik heb de wedstrijd gezien. Heb jij hem ook gezien?
Ja, ik heb hem gezien.
Hoe vond jij de eerste helft, hoe dat Feyenoord dat deed?
Ja, Feyenoord had de boventoon, dat was duidelijk. Die was veel beter voorbereid en natuurlijk met veel meer vertrouwen gingen zij die wedstrijd in.
Ja.
Dus dat zag je terug en veel agressiever, waardoor Ajax eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen overrompeld, want je moet er eigenlijk klaar voor zijn, zeker als je naar de Kuip gaat, als je weet dat het een belangrijke wedstrijd voor jezelf ook is.
Ja.
Maar ze werden daar overrompeld en ik denk dat dat ook komt door niet het vertrouwen wat Ajax de aantal jaren heeft uitgestraald van ons gaat niks gebeuren.
Ja.
Die mentaliteit hebben ze op dit moment, of dat vertrouwen hebben ze op dit moment niet. Mentaliteit was misschien een verkeerde woord, vandaar dat ik zeg vertrouwen. Maar het komt wel terug in de mentaliteit, om het zo maar te zeggen. Je ziet niet meer, kijk, Ajax komt altijd een beetje arrogant over. Dat hoort bij hun identiteit.
Ja, dat is hun DNA.
Precies, dat is hun DNA, dat komt eruit. En als dat niet werkt, ja, dan zakt het ook heel ver dit seizoen door een bodemgrens heen. Ja, ja. En dat zou eigenlijk niet mogen.
Ja, en weet je wat mij ook opviel, Pieter? Buiten het voetbal, als ik kijk naar de spelopvatting van Feyenoord ten opzichte van Ajax, viel mij nog één ding op. Dat was de irritatie bij sommige Ajax-spelers. Ik had het er toevallig gisteren met een goede vriend van mij ook over. Toen zaten we ook even over voetbal te praten. En die zag dat eigenlijk hetzelfde. Er gebeurt er iets op het veld en dan zie je in één keer David Klaassen. Die zie je van 60, 70 meter afstand. Zie je hem daar mengen in eigenlijk iets wat niks is, hè, in mijn optiek. Dan denk ik, jongen, waar maak je je druk om? Dat straalt hij uit dan een stukje, dat naar mij toe. Hè, het lijkt dan een stukje irritatie, frustratie.
Ja, kijk, je hebt altijd bij spelers die niet in hun vel zitten, of waarvan het niet loopt, of niet het succes hebben wat ze de afgelopen jaren hebben. Want luister, de afgelopen jaren was gewoon helemaal top van Ajax. Ja. Tenminste, de meeste wedstrijden. Dan gaan ze vaak dingen doen.
Ja, die niet normaal
die
zijn.
Eigenlijk ook, maar die moet je ook eigenlijk niet doen, want daardoor kom je ook niet weer in het spel wat je moet doen.
Nee.
Kijk, Davy Klaassen is niet een sangrier, om het zo maar te zeggen, die even erin kleunt. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Ja.
En je moet de juiste mensen gewoon de juiste dingen laten doen.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je niet hard en fel en agressieve duel in kan gaan. Maar ga niet als een bezetene 140 meter lopen rennen om even iets op te lossen.
Ja, maar ja, dat deed je wel.
Ja, maar ik zeg al, soms maak je gekke sprongen, om het zo maar te zeggen. Om te zorgen dat je aan het team wil je iets kwijt. Maar eigenlijk gaat het niet lukken omdat je dat nooit gedaan hebt.
Nee. Maar dat viel mij op. Dat viel mij op.
Ja.
Dus vond ik Feyenoord toch wel. Ja, je ziet toch wel de hand van de trainer, denk ik, op sommige momenten.
Ja, kijk, Arne Slot heeft bewezen dat de teams die hij getraind heeft, bij Cambuur begonnen, daarna naar AZ, daar zie je gewoon een hele duidelijke structuur.
Ja.
En hij kiest ook voor die duidelijke structuur. En als je dan naar spelers luistert, dan prijzen ze hem eigenlijk ook hoe duidelijk hij is.
Ja.
Of dat ze nu wel of niet spelen, dat had je vorig jaar ook. Dat heb je altijd teleurgestelde spelers. Maar zij respecteren wel de keuze
van de
die de trainer heeft gemaakt. En zij moeten dan laten zien van, ja, ik wil er de volgende keer weer in staan. Ja.
En dat is wel een kwaliteit.
Dat is een kwaliteit. En dat is ook zijn verdienste in de processen waar hij steeds mee bezig is.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus het is steeds een proces van, hey, ik heb een speelwijze, ik heb spelers, ik moet met hun praten, dit zijn de taken. En wie daar het beste aan voldoet en wie daar het beste in het team aan voldoet, die speelt.
Ja.
En ja, dan zie je natuurlijk dat spelers dat ook voor elkaar over hebben.
Ja, dat zie je terug in het team.
Precies.
Ja, heel mooi.
Ja.
Dat is eigenlijk wel het was eigenlijk wel een mooie wedstrijd ook om dat te zien. Hè? Dus die twee ploegen ten opzichte van elkaar. Eentje onder druk, hè, moet ik wel zeggen.
Ja,
druk,
zeker. Zeker.
Onder druk van presteren.
Kijk, je zag de trainer ook meer langs de kant als in de andere wedstrijden. Dus dat wil zeggen dat hij ook die druk voelt.
Ja, en dan moet je ook nog een uitwedstrijd spelen in de Kuip.
Dat speelt. Kijk, ik denk dat je als je op dat niveau zit, dan moet je je eigen daar niet aan storen waar je naartoe gaat.
Nee, maar goed, het speelt natuurlijk wel onbewust mee.
Ja, als je mindere resultaten hebt, dan gaat het onbewust meespelen. Ja. En bij trainers die, je moet er zeggen, onervaren zijn. Ik heb Ancelotti, zou je dat niet merken.
Nee.
En die laat het ook niet merken aan zijn spelers. Maar je weet wel dat trainers dat heel makkelijk kunnen overdragen.
Ja, nou, een mooi bruggetje. Mooi bruggetje.
Trouwens, een mooie analyse van Smiley.
Ja, ja, dat kan je wel, hè?
Ja, ja, topkozer.
We weten dat Smiley heel analytisch is en een goede kijk op voetbal heeft. Ja, ik mag dat wel.
Ja, ja, zeker. Dan vind ik het leuk.
Ik ben blij dat ik bij hem in de leer ben geweest, zal ik het zo zeggen. even een mooi bruggetje. Jij zei net over een trainer die langs de kant staat en die vaak aanwezig is. Dus ik wil even met jou even naar een fragment gaan luisteren. En dan, ja, dan wil ik direct even weten wat jij daarvan... Hoe jij daarnaar kijkt.
Rafa van de Vaart, gestopt als trainer bij deze.
Ik stop als trainer, ja.
En hoeveel staan jullie?
We staan eerste.
Ja, toch? Is dat goed?
Ja, we moeten
op je hoogtepunt stoppen er ook
wel. En ik ben begonnen. Waarom ben ik begonnen? Om Hiballa te helpen.
Ja.
Dus ja,
die heeft Pierre nu aangesteld. Het is allemaal raad van commissarissen van NAC. Heb jij nu
balletje toespelen?
Heb je daar lang over nagedacht, Peter Hiballa?
Jazeker.
Ik kan me niet voorstellen.
Ja, jazeker. Ja, daar hebben we lang over nagedacht.
Want 2 jaar geleden werd hij nog weggestuurd.
Ja, maar niet over zijn trainingscapaciteiten, want die staan buiten kijf.
Ja, want hij heeft heel goed gedaan. Want bij Esberg is hij naar 4 wedstrijden weggegaan. Bij München daarna naar 8 wedstrijden. En Trentin daarna naar 2 wedstrijden vertrokken.
Hij nog 2 weken en dan is hij lang, dan is het zijn beste prestatie.
Hij lag er wel snel in dit weekend. Hij zat op de tribune.
Hij zat op de tribune.
Maar binnen 8 seconden kwam NAC op voorsprong bij Topos. Won uiteindelijk met 2-0. Rafa van de Vaart, gestopt als trainer bij deze.
Ik stop als trainer.
Ja, ik drukte per ongeluk op het verkeerde knopje. Maar,
kan gebeuren.
Hiballa, bij NAC.
Ja, verrassend. Ik bedoel, heeft het afgelopen periode, denk ik in 3 jaar tijd, 4 clubs gehad.
Ja.
Dat staat volgens mij niet zo goed op je cv. Maar ik heb al een keer verteld dat ik ook wel eens op functie heb gesolliciteerd. En dan wordt een trainer aangenomen die 9 clubs in 2 jaar hebben gehad. En dan zeggen ze van, die heeft veel ervaring.
Ja, we hebben wel veel ervaring.
Dus ik weet niet wie er bij NAC in de commissie zat om dat te beslissen.
Pierre van Hooijdonk.
Ja, hij zegt dat hij er lang over na moest denken. Dus kijk, ik ken Hiballa niet zo goed. Ik weet alleen dat hij bij NAC ook niet zo lang heeft gezeten. Hij heeft wel een aantal cursussen die hij geeft, heb ik gehoord.
Ja. Ik vind het wel bijzonder dat je dus een trainer nog niet zo heel lang geleden ontslaat. Om een bepaalde reden en dan terughaalt. Maar wat Pierre van Hooijdonk wel zegt, zijn kwaliteit als veldtrainer, maar dan hebben we het weer, veldtrainer. Er zit een verschil tussen een veldtrainer en een manager en een hoofdtrainer. Ja. En in dat fragment, want dat kwam met Studio Voetbal van afgelopen zondag, daar werd ook wel verteld dat hij wel aan het werken was aan zichzelf. Dus dat zal dat wel zijn, hè, waar we het net over hadden. Langs de lijn, druk,
Heeft hij tape gekocht dan?
Ik denk het.
Nee, kijk, ik heb vroeger, had je een speler, was Leonardo.
Ja.
En,
bij NAC?
Ja, Leonardo bij NAC, Leonardo bij Feyenoord, Leonardo bij Salzburg. En ik weet dat Ricardo Moniz was altijd fan van hem en die had hem meegenomen naar Salzburg. En een heleboel trainers hebben altijd gezegd, die speler heeft gewoon geweldig veel talent.
Ja.
Dat zegt Van Hooijdonk eigenlijk over Hiballa ook. En altijd was er iets wat er voorkwam dat er iets fout ging.
Ja.
En Ricardo probeerde dat ook. En die dacht van, ja, ik ben anders en in mij lukt het wel. En wat je dan helaas is gebleken, dat het toch niet lukt.
Mm-hmm.
En dan kun je zeggen van, ja, achteraf kun je zeggen van, ja, dat hebben die andere 5 trainers ook niet, is het ook niet gelukt. Dus je had er eigenlijk een waarschuwing moeten zijn. Toch denkt hij dat hij dat zelf wel kan. Ja, ik hoop dat het bij Hiballa niet zo is, want anders zit je weer op hetzelfde spoor.
Ja.
En dat zou ik jammer vinden voor een club als NAC.
Ja, maar het is wel dat is natuurlijk wel een club, hè? Laten we eerlijk zijn.
Ja, kijk, daar zitten supporters, dat stadion zit vol.
Ja, ik heb een goede collega van mij, die zit wekelijks, of nou niet wekelijks, want het speelt natuurlijk niet wekelijks, maar die zit eens in de 2 weken zit hij in het stadion, in een box. Ja. Die hebben met een aantal vrienden roepen gewoon een box. En die zitten dan, ja, die zeggen gewoon elke keer genieten. Nou, soms genieten, hè, genieten om samen te zijn in het stadion. Hij zegt, voetbal is ook niet altijd om over naar huis te schrijven, maar gewoon het feit, de sfeer en wat zich daar afspeelt. Hij zegt, ja, daar ga ik gewoon, dat is gewoon een avondje NAC.
Nou, dat is natuurlijk al een aantal jaren zo. Het is alleen dat er rondom in het beleid van de club altijd rumoer of onrust is geweest. Ja. Het is nooit de club zelf, want nee. De supporters en de ambiance is allemaal prima.
Ja.
Maar als je ook kijkt naar... Toevallig had ik het daar gisteren met iemand over.
Helmonds gaat trouwens ook weg bij de NAC, hè?
Oké.
Okay.
Hoofdopleidingen.
Ja.
Maar kijk, wat je ziet is dat ook NAC... Heeft een aantal jaren hebben zij spelers, waaronder de zoon van Pierre van Hooijdonk, zijn ook allemaal transfer vertrokken.
Ja.
En dat levert de club geen inkomsten
nee,
op. Spelers die in de jeugd hebben gevoetbald. De speler die bij Utrecht nu speelt, die kleine met zijn naam even kwijt. Maar in ieder geval, heel veel spelers van NAC zijn de laatste jaren allemaal transfervrij vertrokken.
Ja.
Terwijl die wel een bijdrage hadden. Ja, en op een of andere manier vertrekken die dan gratis.
Ja, dat is wel bijzonder.
Ja, daar gaat de club er financieel niet rijker op worden.
Nee.
En dat heeft natuurlijk op je sportieve prestaties ook invloed.
Ja. Nou, we gaan het zien. We gaan het meemaken.
Ik wens hem alle succes.
Ja, ik ook. En NAC ook. Ik moet nog even één ding, want we hadden het net natuurlijk over de topper Feyenoord-Ajax. En gisteren heeft het FC Emmen tegen PSV gespeeld.
Ja.
Een midweekse wedstrijd. Ja, daar is het ook... Daar is het ook een beetje een crisis, denk ik, op dit moment. Als ik dat zo lees op de kanalen.
Ja, kijk, het is natuurlijk lastig als je als trainer de eerste jaar in een betaalde voetbal kunt beginnen. Dan worden er in één keer spelers verkocht. Heeft ook invloed. Je selectie wordt anders. Dus er zijn heel veel dingen die je moet managen. En ga er maar aan staan.
Ja.
Ga er maar aan staan. Ik bedoel, heeft dat met de trainer te maken? Heeft het met de invloeden te maken? Heeft dat met je verkopen te maken? Er zijn zoveel dingen tegenwoordig in het voetbal. Kijk, ik vind het fantastisch dat ze maar een week hebben kunnen verkopen. Zoveel geld kun je niet krijgen voor een speler die vijf wedstrijden volledig heeft gespeeld. Alleen het heeft wel invloed natuurlijk. Want dan moet in één keer een jongen die misschien net niet klaar voor is...
Dat klopt.
Die misschien nog een half jaar de tijd nodig had gehad om te spelen.
Maar Pieter, even. Ik heb de wedstrijd gisteren voor een groot gedeelte gezien. Is het ook niet zo dat je als speler van PSV, als ploeg... We gaan naar Emmen op een dinsdagavond. We gaan dat harkentje daar wel even wassen. En dan gaan we het busje terug naar Eindhoven. En dan gaan we morgen lekker uitlopen. En dan zit de week er alweer bijna op.
Ja, kijk, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Kijk, Ruud Gullit zei altijd, het maakt mij niet uit tegen wie ik speel, want ik moet altijd dezelfde instelling leveren.
Ja, maar goed.
Nu heeft PSV tegen Cambuur krijgen ze 3-0 klop, als ik me nog goed kan herinneren. En nu dus weer tegen een club die onderaan staat. Dus ik kan niet zeggen van het heeft daarmee te maken. Nou, dat is heel makkelijk.
Ja, maar wat mij opvalt, en daar had ik het gisteren dus ook met mijn goede vriend van mij over. De intensiteit waarmee in dit geval Emmen de wedstrijd benadert. Dus de intensiteit en de bereidheid om duels te spelen, om gaten dicht te lopen, om compact te komen, die was vele malen groter dan bij PSV.
Nee, natuurlijk, maar Emmen zal tegen een volgende wedstrijd tegen een Fortuna, zal er misschien ook een zeepert op nodig. Omdat ze weer een andere instelling hebben.
Ja.
Kijk, in Nederland is het natuurlijk vaak heel vreemd, terwijl je bijvoorbeeld in buitenlandse competities, daar geven spelers vaak, Duitsland, Engeland, die moeten elke wedstrijd 100% geven, anders werkt het niet.
Ja.
En in Nederland heb je wel eens topclubs, die kunnen op 80% kunnen ze ook de wedstrijd winnen.
75%.
Precies. En ja, dan moet je... Kijk, Ten Hag, die accepteerde dat niet.
Nee.
Een Slot, die accepteert dat niet.
Nee.
Een dik advocaat accepteert dat niet.
Maar accepteer... Ja, jij bent geschoold hoofdcoach. Coach betaald voetbal. Zou je het accepteren als een speler als Xavi zo het veld afkomt? Heb je het gezien?
Ja, ik heb het gezien. Maar ja, ik zou het niet accepteren. Dus kijk, Veerman heeft dat een keer gedaan. Xavi heeft dat een keer gedaan. Dus ze kunnen allemaal voetballen.
Maar ik vind het wel een oude balk, hoor.
Ja, maar kijk, ze kunnen allemaal voetballen. Maar het heeft ook te maken dat als je van het veld afloopt, dan loop je met een bepaalde eer dat je de club vertegenwoordigt.
Ja.
Maar als je binnen in de kleedkamer bent, ja, dat doe je wat dat betreft, ga je gillend op de grond liggen. Dat interesseert me niet.
Ja.
Maar naar buiten toe laat je dat niet toe, omdat het invloed heeft op je teamprocessen. Op je reclame, goodwill naar je supporters.
Ja.
En dat zijn
Het feit dat ik er nu net, dat ik het niet benoem,
precies.
Dat is het al, hè?
Kijk, ik heb een keer in Qatar meegemaakt. Toen Dat was toevallig in 2017. Toen werd ik technisch directeur. En toen zeiden ze van... kom, we gaan naar de wedstrijd van het eerste kijken. En op de tribune ging slecht. Toen zeiden ze van... zou je ook niet het eerste willen doen? En toen zei ik van... ja, luister, daar heb ik niet voor gekozen. Laten we eerst dit doen. Laten we eerst de stappenplan 1 doen. Ik ga mijn cursus daarna volgen. Kan ik allemaal combineren. En daarna gaan we de volgende stap doen. En toen kwam er een Braziliaan, die kwam het veld af. En die gaf degene die inviel geen hand. Ja, dat soort dingen vallen mij op.
Ja.
Want dat soort spelers zal ik aanspreken en zal ik zeggen... ja, maar dat gebeurt bij mij niet. Want het maakt niet uit hoe teleurgesteld jij bent. Jij geeft die jongen die erin komt een hand, want je bent deel van een team. Jij krijgt geld om met dit team te presteren. En jij bent een bijdrage erin. Of dat die bijdrage groot of klein is, dat verschilt per wedstrijd. Dat ligt ook aan jezelf, dat ligt aan je medespelers. Maar het team is het allerbelangrijkste. En daarin moeten spelers presteren. Kijk, en dat soort dingen die hebben effect op hiërarchie binnen teams.
Ja, zeker.
Op wel en niet accepteren van elkaar.
Ja, ja, ja.
Op wel en niet van hoe sterk is de band samen. Want je kunt het als 11 spelers niet redden. Je hebt echt tegenwoordig in het voetbal, nou in Engeland is dat nog meer, want die spelen om de 3 dagen. Je moet het echt met de hele selectie en misschien zelfs ook wel met de onder 23 spelers, dan moet je het gaan doen dat seizoen.
Ja. Ja, zo is het, zo simpel is het.
En dat is gewoon de bereidheid. En ja, dat zie je bij Feyenoord heel goed terug, waar je alleen maar positieve berichten hoort over alle spelers die gewoon daar positief in staan.
Ja, ja. Maar dat is al, weer een mooi bruggetje. Dat is bij Feyenoord natuurlijk al wel wat langer gaande. Hè? Maar het zit natuurlijk ook in de DNA van Feyenoord. Hè? Het meer met elkaar dingen samen doen. Is daar Koeman ook niet al debat aan geweest op het moment dat hij daar trainer was?
Ik denk,
tijd getegen.
Kijk, het is natuurlijk. Het gaat altijd met golven.
Natuurlijk. Ja,
het gaat altijd met
kwaliteit van spelers. En.
Het gaat met golven, omdat je te maken hebt met de ene trainer die heeft een bepaalde aura. Kijk, als Koeman binnenkomt, dan is het een bepaalde aura.
Ja, dat weet
en die heeft een bepaalde manier hoe hij met spelers omgaat. Waarin spelers zichzelf kunnen zijn. De kwaliteiten in de spelers komen naar boven. Dat
maar
kan
hij is
niet
wel
goed.
De baas.
Precies. En hij is de baas. Want hij durft elke beslissing te nemen. Ja. Maakt hem niet uit welke dat is. En daar heb je natuurlijk andere trainers. De ene kan dat beter als de andere. Alleen, je bent altijd afhankelijk van je materiaal.
Mm-hmm.
Kijk, soms zit je er misschien te veel bovenop en heeft dat een negatief effect.
Ja,
omdat spelers wat meer vrijheid willen. Dat ligt aan individuen. En Slot heeft dat, denk ik heel, heel goed ingecalculeerd. Ook de staf daar rondomheen. Ook zorgen dat onder 21 van Feyenoord probeert om die stap te maken.
Mm-hmm.
En natuurlijk, even Frank Arnese genoemd, er zijn wel spelers bijgekomen die niemand kende.
Maar die wel een
bijdrage hebben. Maar die daadwerkelijk het team echt beter maken.
Ja.
En die ook weer gelijk geld hebben opgeleverd.
Ja.
En geld is voor een topclub. We hadden het net over NAC die niks verkocht.
Ja.
Maar een topclub als Feyenoord is ook afhankelijk van verkopen. Want ja, wij Nederlandse clubs zijn allemaal afhankelijk van verkopen.
Zo
dus je moet ook zeggen van, hey, die speler, daar betalen wij misschien 15 miljoen voor. Die heeft die bijdrage. En over 2-3 jaar levert die 20, 25, 30 miljoen op. En dan ben je als club goed bezig. Want als je daar 3 missers in hebt. Kijk, ik ken ook clubs die hebben 3-4 missers per jaar. Ja, dan gaat het in één keer heel erg snel naar beneden.
Ja.
En misschien wel zelfs een competitietje lager. Ja.
Maar over Koeman, we hadden het net over Koeman.
Ja.
Die is nu aangesteld als bondscoach.
Ja.
Is dat de juiste man voor Oranje? Zoals ik net al je hoor.
Ik denk dat het natuurlijk altijd een van de kandidaten is. Heeft het goed gedaan met het Nederlands elftal. Er zijn wel meer kandidaten natuurlijk. Ik denk dat gezien dat hij vrij was, gezien dat hij de vorige keer met het Nederlands elftal goed gepresteerd heeft, is het een geschikte man. Ik zeg nooit dat het de juiste is, dat moet altijd maar blijken. Hij is een van de geschikte kandidaten. Peter Bos is misschien een geschikte kandidaat.
Maar hij heeft ervaring.
Hij
weet waar het over gaat.
Heeft de status die het Nederlandse voetbal nodig heeft als belangrijke speler.
Maar even, assistent. Sipke Hulshof.
Ja, dat deed mij
leg eens,
echt.
Leg eens uit.
Want nou, dat deed mij echt een glimlach over mijn gezicht.
Wat is een van de assistenten, hè?
Ja, Sipke is een van de assistenten en die heeft Koeman gehaald om zijn trainingsmethode, dus hoe hij als veldtrainer werkt. Ik zeg even Sipke, maar ik heb het, hoe moet ik dat zeggen, het genoegen gehad dat ik hem destijds in Ghana heb aangenomen.
Mm-hmm.
Trainde toen bij een amateurclub in Leeuwarden. heb ik hem aangenomen als onder 17 trainer. Vervolgens had hij een contract voor 2 jaar. Contract verlengd. Doorgeschoven naar ons eerste elftal. Waar vele talenten bij hem en onder 17 in één keer met hem meegingen. En ik heb hem destijds, toen ik in Qatar zat en de voorbereiding moest doen voordat Gianfranco Zola het zou overnemen, heb ik hem voor 3 weken aangetrokken en heeft hij met mij de voorbereiding gedaan. Omdat ik hem toch wel blindelijks kon vertrouwen naar de manier waarop we werkten. Ik bedoel, mm-hmm. Hij kende mijn werkwijze en hij weet ook van hoe ik in elkaar zat. En ja, ik ben blij dat hij toen naar Nederland is teruggekeerd. Want toen is hij bij Cambuur begonnen. Daarna bij Wim Jonk, omdat hij die kende van de cursus. Helaas zat ik in het buitenland, kon ik niet terug naar Nederland. Dus heeft hij dat goed gedaan, om het zo maar te zeggen. En nu wordt hij gewaardeerd. Werkt hij als assistent bij Feyenoord als veldtrainer. En heeft Koeman dat ook gezien. En dat is heel prettig.
Maar gaat hij nou bij Feyenoord weg of blijft hij bij Feyenoord nog?
Nee. Hij blijft bij Feyenoord en het Nederlands elftal huurt hem, huurt hem in de periode dat het Nederlands elftal moet spelen.
Nou, mooi.
Ja, nou. Dat is verheugd nieuws. Ja. Dus misschien voor mensen die nog een trainer zoeken.
Ja, het is misschien...
Hoe dat die werkt of hoe dat die aan die werkwijze is gekomen. Die kunnen altijd bellen.
Ja, nou, dus er waren van akte. Hey Pieter, gezien de tijd. We gaan eens even kijken. We gaan naar een afronding.
Yes.
We hebben heel veel besproken. We hebben ook wat dingen geduid. Vond het wel heel, heel gezellig weer. Voor onze luisteraars ook. Jullie hebben even moeten wachten op weer een aflevering. Volgende week heb ik weer een gast. En dan gaan we wat mogelijk. Hè, want ik moet altijd alles onder voorbehoud doen. Hè, want je kunt wel zeggen, ik heb een gast volgende week. Maar op de planning staat dat we volgende week iets gaan doen met blessurepreventie en sportverzorging. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Ik wil jou bedanken.
Graag gedaan. Ik bedank jou ook dat ik hier was.
Ja, en dan gaan we even nababbelen. En dan spreken we elkaar.
Doen we zeker. Dank je wel.